Piet, goedemorgen en welkom bij VI ZSM van donderdag 18 mei van het jaar 2023.
Goedemorgen.
Zit jij nou door de kampioenspecial heen te bladeren?
Zeker. Ja, dat is een heerlijk product geworden, die kampioenspecial. Dus als je hem nog niet hebt, dan is dit wel het bewaarnummer wat je in huis moet hebben over deze 16e landstitel van Feyenoord.
Maar kun je hem krijgen?
Ja, je kunt hem nu in alle winkels kun je hem krijgen sinds gisteren. Dus sinds woensdag als mensen dit kijken. En via shop.vi.nl kunnen mensen hem ook pakken. En als je nog geen VI Pro hebt, dan kun je ook nog deze gratis krijgen bij een maand VI Pro. Dus er zijn veel goede deals om te pakken.
Voordat mensen denken dat dit een grote reclamespot is. Dit is gewoon VI ZSM. En we gaan terugblikken op het voetbal van gisteravond natuurlijk.
Want zo.
Er stond een fantastische halve finale in de Champions League op het programma.
Wayne Rooney had het goed gezien, hè?
Die had het heel erg goed gezien, inderdaad. Ja. Manchester City tegen Real Madrid. 4-0. Ik had veel verwacht, maar dit had ik niet verwacht, Pieter.
Ja, een onwaarschijnlijke veegpartij. Ik had wel ergens verwacht dat het makkelijk kon gaan worden voor City. Omdat ze gewoon kwalitatief dat ze beter zijn dan Real Madrid. Maar tegelijkertijd weet je dat Real Madrid die kwaliteit heeft, normaal gesproken, om moeizame fases te overleven. En ook door te gaan in wedstrijden waar ze misschien niet beter zijn of waarin ze veel minder zijn dan tegenstanders. Zo hebben ze vorig jaar die Champions League eigenlijk gewoon gewonnen. En nu was het vanaf het begin af aan, konden geen enkele keer ademhalen. Ik zag een plaatje voorbij komen van de balcontacten van Real Madrid tot die goal van Bernardo Silva, dus die eerste goal. Ja, toen hebben ze alleen maar balcontacten gehad op eigen helft. 3 net over de middenlijn. En voor de rest hebben die hele helft van City hebben ze niet gezien in de eerste 23 minuten. En dan denk je na die tegengoal, misschien komen ze dan nog een beetje erin. Neemt City wat gas terug. Maar die bleven gewoon vol gas gaan. En ze werden gewoon compleet onder de voet gelopen. Ja. En dat was waanzinnig. Gewoon echt een demonstratiewedstrijd die City liet zien. Ik weet niet of je die frustratie van Guardiola de afloop nog had gezien.
Nee, heb ik niet gezien.
Blijkbaar waren ze kritisch geweest in de Engelse media op City. En hij had voor de wedstrijd, blijkbaar 2 uur voor de wedstrijd, had hij Rio Ferdinand, die daar was als analist, had hij een sms'je gestuurd van wij gaan gewoon de volgende ronde halen. Mm-hmm. En na de wedstrijd liep hij zo te wijzen naar Ferdinand. Oh, ja. I told you so.
Nee joh, beetje dus Mourinho-achtige taferelen.
Ja, bijna Mourinho-achtige taferelen inderdaad. Okay. Dat hij nog even kon claimen dat hij het allemaal wel voorspeld had dat ze die finale gingen halen. Maar ik denk dat in een beetje die emotie, die passie, dat je ook wel terugzag dat er lijkt wat van Guardiola en van het team afgevallen. Door de ultieme Champions League ploeg te verslaan. Ja, en nu heb je alleen nog die finale tegen Inter. Maar je krijgt gewoon sterk het gevoel van Guardiola gaat het eindelijk weer flikken.
Ik vond het wel mooi om te zien. Eerste kwartier, Courtois een aantal keer ontzettend belangrijk. Dan ga je denken, dit wordt zo'n avond voor Real Madrid. Maar City bleef gaan. En toen kwam zo'n balletje van Kevin de Bruyne. Bernardo Silva liep geweldig vrij. En ik vond ook nog dat hij hem knap binnenschoot.
Ja, eerste. was een geweldige goal. En daar zat volgens mij ook alles in. Met name met John Stones, die daar eigenlijk aan het inschuiven was. En je zag daarna die discussie langs de lijn met Vinicius Junior en Carlo Ancelotti. Die waren druk richting elkaar aan het wijzen van hoe hadden we dit moeten oplossen. Maar dat had eigenlijk alles, die hele discussie had te maken met John Stones. Die op een gegeven moment eerst als een soort van rechtsbinnen doorkomt in die 16. En op die manier Kroos wegtrekt bij Kevin de Bruyne. En daarna eindigt hij als een soort van rechtsbuiten. En daar krijgt hij Vinicius Junior nog op zijn dak. En omdat hij 2 spelers binnen bezighoudt als inschuivende centrale verdediger. Want dat is redelijk bizar om te bedenken dat hij staat er op een gegeven moment rechtsbuiten. Maar op papier staat hij centraal achterin. Dat kan blijkbaar gewoon bij dit Manchester City. Dat veroorzaakt dan zo'n kettingreactie van spelers die met elkaar moeten communiceren. Mannetjes moeten over. Overgeven. En dat zag je dus misgaan. Dat en de Bruyne ruimte krijgt op een plek waarop je denkt van waarom staat hij daar zo vrij? En Bernardo Silva, die daar wordt weggestoken en ook helemaal vrij staat. Ja. En dan denk je, hoe is het tevreden zijn mogelijk dat 2 van de beste spelers van City zo vrij staan? Maar het antwoord op die vraag is een inschuivende centrale verdediger die zo ver inschoof dat Real Madrid er ook niet echt rekening mee leek te houden.
Nog niet te veel prijs geven, hè, Pieter. Want dit is, valt ook te lezen in jouw analyse op VPRO, neem ik aan.
Zeker.
En wij gaan straks een aparte video opnemen nog.
Ja, de rest van Nederland die zit op Hemelvaartsdag even rustig te chillen. Maar hier gaan we gewoon door met de analyses van al het geweld in de Champions League. Deze wedstrijd, die verdient dat ook wel. Want wat hier gebeurde, dat was toch wel heel bijzonder. Het was echt een voetbalshow. Die Manchester City weg gaf. En ja, ik denk dat iedereen die voor de buis zat met volle teugen genoten heeft van het voetbal wat zij hier op de mat legden.
Dan hebben we het thema Erling Haaland. Raakte geen pepernoot, om het maar heel even zo te zeggen, in Bernabeu natuurlijk. Krijgt hij twee hele grote kansen in deze wedstrijd. City wint 4-0, maar geen goal van Haaland. Hoe zou Haaland zich toch hebben gevoeld na afloop?
Nou, aan de ene kant natuurlijk blij, want hij kan op een Champions League finale gaan spelen. Ik denk dat dat een van de redenen is dat hij naar City is gegaan, omdat hij op het hoogste podium prijzen wilde winnen. Weet je, niet voor elkaar krijgt natuurlijk met Borussia Dortmund. Dus aan de ene kant natuurlijk die blijdschap. En aan de andere kant, ja, die wil natuurlijk zelf ook scoren. Die leeft daarvoor. Ik bedoel, het is een bekende anekdote dat hij iedere morgen opstaat met de Champions League tune. Dat is, is de wekker van Haaland.
Wat is jouw wekker eigenlijk?
Nou, ik heb gewoon die standaard iPhone-wekker, dat irritant piepje. Dus misschien moet ik daar ook een Champions League tune van maken. Dan,
eigenlijk moet je dat gewoon een week gaan proberen.
Ja, kijk misschien zit je wel veel beter. Ik denk dat dit wel een mooi experiment is. Dat we even de Haaland-methode toepassen. En dan na even yoga en dan hier zitten. Dat je dan misschien toch als een ander mens hier aan tafel zit. Maar goed, ja, natuurlijk, die wil scoren. Die wil zeker op dit podium scoren en zich bewijzen. En dat zag je er ook wel aan af en tegelijkertijd. Is hij natuurlijk gigantisch nuttig geweest voor City, omdat hij heeft voortdurend twee verdedigers bezig gehouden. En dat zorgt er weer voor dat er andere spelers meer ruimte krijgen. Dus ja, hij heeft wel zijn nut gehad, maar op een andere manier dan dat normaal gesproken Haaland zijn nut heeft.
Dan de toekomst van Ancelotti. Die heeft volgens mij al toegegeven dat hij gewoon volgend seizoen ook trainer is van Real Madrid.
Ja, dat zegt hij. Dat zegt hij inderdaad. En tegelijkertijd weten we dat bij Real Madrid een beetje het beleid is van als je geen prijs wint, dan vlieg je eruit. Dat is iets wat Florentino Perez natuurlijk in het verleden vaker gedaan heeft. Dus ja, dat is een beetje de vraag hoe zij aankijken tegen de mindere prijzen in Spanje. Of dat dan voldoende is om Ancelotti te laten zitten. Of dat ze zeggen, ja, La Liga straatlengte op Barcelona, Champions League halve finale eruit, tabé Ancelotti. Maar Ancelotti verwacht zelf dus dat hij mag blijven zitten komend seizoen.
Is dat een logische verwachting, denk jij? Nou, want er is ook nog eens zoiets als krediet? Of?
Ja, natuurlijk. Die verdient wel wat krediet. En tegelijkertijd, je ziet terug dat Ancelotti is in eerste instantie een geweldige trainer voor bekertoernooien. En hij richt zijn hele seizoen daar over het algemeen op in. En hij is in zijn carrière, hij is wel kampioen geworden. Dus hij is in alle grote competities zelfs kampioen geworden. Maar vaak werd hij maar één keer kampioen. Terwijl dat is soms een beetje een flauwe discussie om te zeggen, ja, hij wordt niet zo vaak kampioen. Dat gebeurt natuurlijk ook bij trainers die dan in de subtop zitten. Maar hij werkt altijd bij de grootste clubs van het land. Dus bij Milan, volgens mij is hij één keer kampioen geworden. Misschien twee keer. Real Madrid, maar één keer kampioen geworden. Chelsea, één keer kampioen geworden. Paris Saint-Germain, één keer kampioen geworden. Dus bij eigenlijk alle grote clubs werd hij gezeten. Bayern, één keer kampioen. En op een gegeven moment stond hij achter en is hij daar gedurende het seizoen ontslagen.
Nou, er zijn trainers die zouden willen dat ze overal een keertje kampioen worden, toch?
Ja, zeker. Tegelijkertijd, als je bij al dat soort grote clubs zit, dan mag je misschien ook wel van de trainer verwachten dat het algemene spelpeil, dat het naar een dermate hoog niveau gaat, dat je vaker kampioen wordt. Want als je dit legt naast het cv van Pep Guardiola. Ja. Ja, eerste jaar bij Barcelona kampioen geworden, tweede jaar kampioen geworden, derde jaar kampioen geworden, vierde jaar geen kampioen, maar wel 90 plus punten. Daarna bij Bayern drie jaar kampioen, kampioen, kampioen. Daarna gaat hij naar City, eerste jaar geen kampioen, dan kampioen. Een jaartje is toen nog tussendoor Liverpool kampioen geworden. En daarna weer kampioen, 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 kampioen. Dat is wel even.
Ik weet niet of ik nou meer onder de indruk ben van die erelijst van Guardiola, of dat jij hem helemaal uit je hoofd weet.
Ja.
Hoe komt dat jij dat zo uit je hoofd weet?
Nou ja, goed, het is natuurlijk een intrigerende carrière van die man. Je kunt al die seizoenen kan ik moeiteloos weer op het netvlies halen. En ook ja, er zit natuurlijk een bepaalde ontwikkeling altijd weer in zijn teams. En ook dat zijn natuurlijk haakjes die je terug kon halen. Omdat het is niet alleen de ontwikkeling van de teams van City, maar het is ook de ontwikkeling van het voetbal. Dus als je ziet wat er in deze wedstrijd gebeurt, dat was dan in dit geval met Stones, die naast Rodri kwam. En dat begon eigenlijk na de WK-break met Rico Lewis, die op een gegeven moment op die manier de positie ging invullen als rechtsachter. Nou, als je dan nu kijkt naar het internationale voetbal, dan zie je dat bij pakkenbeet Liverpool, in één keer Trent Alexander-Arnold, ja, die speelt in één keer ook op die manier. Nou, bij Feyenoord heb je Geertruida op die manier zien spelen. Zo zie je zeg maar in Arsenal natuurlijk. Je hebt met Zinchenko ook een back binnengehaald die onder Pep op die manier gespeeld heeft. En dat dan vervolgens is gaan doen bij Arsenal. Dus je ziet dat de dingen die hij doet, dat is een soort van ja, olievlek op het voetbal. En ja, dat was eerst dus met die back naar binnen. Nu heb je die inschuivende centrale verdediger. Ja, dat gebeurde eigenlijk in de jaren 90 gebeurde dat overal. Ieder Nederlands jeugdteam dat je zag spelen speelde met een soort van inschuivende Frank Rijkaard, zoals Guardiola zelf in het centrum speelde onder Cruijff met Koeman naast hem, die ook dat inschuiven beheerste. Ja, dat is toen jarenlang eigenlijk verdwenen. En nu zie je dat City dat weer begint te doen. En dan kun je eigenlijk de donder opzetten dat dat wat hier gebeurd is, dat dat nu in één keer overal weer zijn navolging gaat krijgen. En dat, dat is misschien nog wel knapper dan ja, de prestaties van City aan zich. Want je kunt die eerlijst opsommen. Ja, dat is hartstikke knap. En tegelijkertijd, ja, het is maar een eerlijst. Maar wat echt de legacy is, is dat hij talloze innovaties heeft doorgevoerd. Ja, die overal in Europa navolging krijgen. En ja, ook overal in Europa het leuker maken om naar bepaalde teams te kijken. En ja, dat is de grote verdienste van Guardiola. Dat hij ja, niet alleen met City het, ja, de voetballiefhebbers over de hele wereld plezier geeft. Maar dat hij, doordat dat zoveel navolging krijgt, ja, voetballiefhebbers eigenlijk over de hele wereld laat genieten van dingen ja, die daarvoor gewoon niet gebeurden.
Wil ik nog even twee korte dingen doen uit de Champions League. Real Madrid, is dat nu klaar eigenlijk met deze selectie?
Nou, nee, dat is niet klaar natuurlijk bij Real Madrid. Ik vind juist dat Real Madrid geweldig beleid voert in de afgelopen jaren, waar ze er heel goed in slagen om steeds eigenlijk opvolgers alweer klaar te hebben staan ja, voor de generatie die afscheid gaan nemen. Dus ja, wat misschien klaar is, is dat jij een Champions League avond begint met Kroos als verdedigende middenvelder, met daarvoor Modric en Valverde. Ja, dat was natuurlijk
speelde niet goed, hè, Modric?
Nee, maar dat heeft vooral natuurlijk met de rest van het team ook te maken. Dat als jij geen opties hebt, dan raakt zelfs op een gegeven moment Modric in paniek. Dus ja, dat
was het paniek, ja?
Ja, dat denk ik wel. En ook ja, bepaalde. Ik kan me nog op een gegeven moment in de eerste helft een moment herinneren dat hij ja, komt uitzakken, heeft twee spelers in zijn rug. En hij denkt daar op een gegeven moment, oh, ik lok die twee spelers mee en ik geef een hakje richting Dani Carvajal. Die begreep het totaal niet in dat balletje vliegt over de zijlijn. Ja, dat is een beetje wat je zag gebeuren, dat Modric was eigenlijk de enige die nog soms een oplossing zag, maar de rest van zijn team, die was totaal niet meer ingetuned op de bizarre dingen die hij nog wel kon verzinnen om ja, er onderuit te komen. Dus ja, op die manier, dat middenveld is klaar. Alleen tegelijkertijd, ja, ze hebben de opvolgers natuurlijk al klaarstaan met Camavinga, die nu dan begon als linksback. Tchouameni, die kwam er nog in. Bellingham lijkt die kant op te gaan. Dus ja, die verversing is al gaande. Vorig jaar wonnen ze die Champions League eigenlijk door het middenveld iedere keer een beetje te versterken met Valverde. En ik denk dat als je zeg maar terugkijkt naar op deze Champions League campagne, dat dat misschien wel een grote fout van Ancelotti is geweest. Dat die ja, gedacht heeft dat ze nu konden met Rodrigo zonder versterkt middenveld. Waar denk ik zeker in deze wedstrijd verstandig was geweest om Tchouameni voor die defensie te zetten of een andere echt verdedigende middenvelder, wat ook Camavinga kunnen zijn, achter Kroos en Modric. En niet met ja, Kroos als controlerende middenvelder aantreden tegen Manchester City. Want dat was, ja, dat was denk ik een beetje ja, naïef om het op die manier te doen. Want ja, je hebt 20% de bal, maar je hebt dan wel 20% de bal met spelers die de bal moeten hebben. En als je 20% de bal hebt met spelers die graag achter de bal aanrennen, zoals Tchouameni en Camavinga meer hebben op die positie, dan is dat minder erg dan wanneer je spelers opstelt die de bal moeten hebben, die dan vervolgens de bal nooit hebben.
Scoorde nog wel bijna, hè, Kroos. Een fantastische pegel op de lat.
Zo, ja. Dat was wel even lekker. Ja, maar dit is natuurlijk ook een geweldige voetballer. Zoals dat ook voor Modric geldt. En daar hebben we zoveel van kunnen genieten.
Ja.
En ja, nu komt langzaam het moment nabij dat de nieuwe generatie het van hen gaat overnemen.
Dan krijgen we een finale tussen Manchester City en Internationale. Degene die dat voorspeld had, die moet flink winnen, denk ik. Want ja, Inter in de finale.
Ja, Inter heeft natuurlijk heerlijk geluk gehad met de loting. Vooral, dat laat ook wel zien, zeg maar, dat in een knock-out toernooi, dat zo'n loting, dat kan zoveel bepalen. Als je zeg maar de route pakt die City heeft gehad, dus die krijg je kwartfinale Bayern en dan krijg je een halve finale Real Madrid eroverheen. Als je dat dan afzet ten opzichte van de route van Inter, Benfica, AC Milan. Ja, daar zit wel even een verschilletje tussen. Ja, en als je dan het geluk hebt van die route, ja, dan moet je in staat zijn om het af te maken. En ja, Simone Inzaghi, die bewijst wel weer even zijn reputatie als bekertrainer, die ja, zijn ploegen wel ja, tot achter de komma kan prepareren voor dit soort wedstrijden, om in ieder geval ja, tegen teams die enigszins gelijkwaardig te zijn, om daartegen een resultaat te halen. Maar ik denk dat Inter niet gelijkwaardig genoeg is aan City om dat ook in de finale te kunnen doen.
Is wel het gevaar dat City al gaat denken dat Inter, dat pakken we wel even en hij zal binnen.
Ja, maar dat is de grote kracht van City, dat ze nooit op die manier denken. Ik geloof dat Guardiola het ook weer na deze wedstrijd zei. Hij zei, ja, waar ik het meest trots op ben met dit team, is dat we nu 3 jaar achter elkaar, halve finale, finale, nu weer finale. Dat is eigenlijk andersom, dus finale, halve finale, finale. Ja. Maar ook in de Premier League altijd tot de laatste speelronde meedoen. En ook eigenlijk bijna in alle Engelse bekertoernooien vaak tot halve finale, finale meedoen. Vaak ook winnen. En hij zegt, ja, dat heeft te maken met de nederigheid die in het team zit. Dat wij ja, iedere tegenstander tot achter de komma analyseren. En niet denken, oh, wij zijn beter en we gaan het er wel even doen. Dus dat zal zeker bij de finale. Je kunt van alles van City verwachten, maar niet dat ze denken, oh, Inter verslaan we wel. En dat Pep besluit, hij gaat eerder misschien te veel analyses doen dan dat hij te weinig analyses gaat doen. Ja, Inter, dat gaat binnenste buiten gekeerd worden. En dat gaat in ieder geval zeker niet onderschat worden. Het enige is dat ja, Pep zal gaan bestuderen op het beste plan om dit Inter te verslaan. Dat wordt natuurlijk wel een interessante. En ook Inzaghi zou kijken van, goh, wat zijn de manieren waarop ik toch dit City pijn kan doen. Maar ik wens hem veel sterkte, want zoveel manieren zijn er niet.
Nee, jij noemt Simone Inzaghi een bekertrainer. Dat geldt misschien ook wel voor José Mourinho. Zullen wij kort vooruitblikken op de Europese halve finales die ook nog gespeeld worden vanavond?
Ja, dat is leuk. Er kan gewoon een Nederlands team vandaag de finale van de Conference League bereiken.
Ja, wil je daarmee beginnen? Want AZ speelt natuurlijk de tweede wedstrijd tegen West Ham United. Ze hebben daar met 2-1 verloren. Wat is jouw gevoel voor AZ?
Ja, ik heb maandag ook gezegd van enigszins hard hoofd in. En dat heeft vooral te maken met de kwaliteiten die West Ham heeft. Dus dan heb je het over individuele kwaliteiten met Rice als spelbepaler op het middenveld. Met Paqueta, met die extra kwaliteiten. Bergama, wat een geweldige dribbelaar is. Bowen nog vanaf de rechterkant. Antonio, ja, dat is echt een handenbinder die je in de Eredivisie niet tegenkomt. Een soort rugbyspeler in de spits. Dus ze hebben heel veel kwaliteit om het doelpunt te kunnen maken. Ze hebben achterin heel veel fysiek om in de eigen 16 te kunnen verdedigen. En ze hebben ook nog de spelervattingen waarmee ze geweldig gevaarlijk zijn en ontzettend veel doelpunten maken. Iets wat Pascal Jansen toegaf dat hij dat ook weer gelezen had op VI Pro.
Ja, we hebben een aantal trainers in de Eredivisie die een abonnementje hebben.
Nee, je ziet waar je het kan brengen. Dus er is toch weer een trainer met een VI Pro abonnement die op de rand van de Europese finale staat. Dus dat breekt je blijkbaar ver. Maar ja, goed.
En je kunt ook met korting deze special bestellen natuurlijk.
Dat ook, ja. Als jij al abonnee bent, 30% korting en geen verzendkosten. Dus dan is het eigenlijk tegen kostprijs het jouw kant op. Dus dat is ook een tipje voor Pascal Jansen.
Ja.
En misschien krijgt hij zijn eigen special als AZ het flikt in Europa.
Nou, dat verdienen ze wel toch, als ze de finale winnen straks in Praag.
Nou, in ieder geval dat we daar op een manier met een bewaarnummer aandacht aanschenken. Dus dat wordt bijzonder. Maar ja, wat ik zeg, vanwege die kwaliteiten van West Ham en het feit dat ze nu een voorsprong verdedigen, ja, ben ik een beetje bang dat het een anticlimax wordt. Maar ik geloof dat in Alkmaar het vertrouwen juist heel groot is. Omdat ze natuurlijk eerder dit seizoen een paar keer geflikt hebben in returns om het recht te zetten, meest recent tegen Anderlecht. En omdat ze ervaren hebben in Londen dat West Ham puur qua positiespel, dat soort dingen, dat het niet een extreem bijzondere ploeg is. Maar wat ik zeg, ja, ze zijn wel goed in bepaalde andere dingen waar Nederlandse ploegen over het algemeen niet zo goed in zijn. En ik heb het idee dat ze daar wel een doelpuntje uit gaan maken. En dan moet je twee keer scoren tegen West Ham. En dat is nog niet zo makkelijk.
Dus als ik een pistool op je hoofd zet, dan zeg je AZ gaat niet door.
Ja.
Oké, helaas. Blijf even.
Nou ja, ik hoop voor AZ dat ik er gruwelijk naast zit. En hij heeft VE Pro gelezen, dus dat kan misschien net dat beslissende setje geven. Hè?
Ja, VE Pro geeft de doorslag. Dan hebben we nog die anderhalve finale in de Conference League tussen Basel en Fiorentina. Wat verwacht je daarvan?
Poeh, ja. Ik had niet verwacht dat Basel die eerste wedstrijd al ging winnen.
Of 1-2, nee.
Die hebben hem gewonnen. Dus
ze waren achter, toch?
Ja, en dus die hebben hem eruit gesleept. Dus ja, nu kunnen ze het thuis afmaken. Dus ja, normaal gesproken zou je zeggen Fiorentina. Maar ja, als je al uit al wint, dan begin ik daar wel vertrouwen te krijgen in het Basel van Wouter Burger.
Ja, ook een Nederlander. Straks in een Europese finale misschien.
Zeker, zeker. Dus er zijn genoeg dingen qua Conference League om naar uit te kijken.
Dan hebben we nog de Europa League natuurlijk. Bayer Leverkusen tegen AS Roma.
Ja, de meester tegen de leerling.
Ja, Xabi Alonso tegen Mourinho. Ja, ik zie het niet misgaan voor AS Roma eigenlijk.
Nee, jij zit natuurlijk in de competitie niet in de goede fase. Maar het lijkt erop dat Mourinho alle ballen heeft ingezet op die Europa League. En om die te pakken met zijn team. Ja. En die gaan een voorsprong verdedigen. Ja, we weten allemaal, als Roma een voorsprong gaat verdedigen, ga er maar aan staan. Dus dat wordt waanzinnig lastig voor Bayer Leverkusen.
Had je het interview met Mourinho na afloop nog gezien?
Welk interview?
Een buitenlandse verslaggever vroeg aan hem, of tenminste, die zei van congrats, bla bla bla, gewonnen. En toen zei hij van, I don't accept your congrats.
Ja, goed hè.
We're in halftime. Ja, logisch. Ja, maar dat zie je ook, want natuurlijk tegen Feyenoord.
Ja, dat is precies inderdaad.
Was het exacte voorbeeld?
Ja, tegen Feyenoord ook bedoelde van na één wedstrijd is er nog niet gespeeld. Het gaat over twee wedstrijden. Dus dat is ook weer een spelletje waarin hij dat richting zijn ploeg duidelijk maakt. Zoals ik ook Pascal Jans iedere keer heb gehoord. We zijn halverwege, het is rust en het kan allemaal nog. Dus dat is blijkbaar het nieuwe mantra van trainers in Europees verband. We zijn pas halverwege.
Dat geldt ook voor Sevilla tegen Juventus vanavond.
Ja.
Juventus door, of niet?
Ja, nou, het is wel het toernooi van Sevilla. Dus iedere logica zegt dat misschien Juventus doorgaat. Maar het is het toernooi van Sevilla, dus Sevilla zal wel doorgaan, toch? En die kunnen zelfs in een seizoen waar ze tegen degradatie strijden, kunnen ze op de drempel komen van de finale van de Europa League. Dus blijkbaar geeft dit hen een soort van magische krachten. En dat, laat ik dan maar voorspellen dat die magische krachten ook tegen Juve de doorslag geven. Ook al gaat het tegen iedere vorm van ratio in.
Uitstekend, Pieter. Dat horen we graag. Dan gaan we nog even benoemen wat het meest gelezen is op VI Pro. Niet jouw analyse.
Een teleurstellende dag eigenlijk. Een
teleurstellende dag natuurlijk. maar het was een stuk van Marco Timmer over PSV. Met als kop van Drommel tot Simons. Dit staat er te veranderen in de selectie van PSV. Ja, we gaan hier niet een kwartier over praten nu.
Nee.
Maar wat staat er een klein beetje in het stuk? Wat is
er zit natuurlijk een transferzomer aan te komen voor PSV. Het is het moment voor Van Nistelrooy om die selectie naar zijn hand te zetten. Met Stuart, de nieuwe technisch directeur. En Marco schetst eigenlijk een beetje wat de soort van de dossiers zijn die op het bord liggen bij Stuart. En geeft inzicht in wat we kunnen gaan verwachten in de komende transferzomer. Dus ik begrijp wel dat dat goed gelezen wordt. Want zowel als PSV-fan moet je het sowieso weten. En ook als fan van Ajax, Feyenoord, AZ of welke andere Nederlandse club. Ja, dan ben je toch ook wel benieuwd. Wat zijn ze daar in Eindhoven van plan? En blijft Xavi Simons, blijft Xavi Simons niet? Dat soort dingen. Dus in dat stuk komen daar de eerste begin van de antwoord wordt daarop geformuleerd.
Het meest gelezen op VI.nl was natuurlijk dat Manchester City Real Madrid omver heeft geblazen. Maar dat hebben we natuurlijk uitgebreid behandeld. Ja. Zoals gezegd gaan we straks de video opnemen met de uitgebreide analyse. Met het tactiekbord natuurlijk.
Ja. Nou, dan gaan we het eens even
gaan we schuiven.
Ja. Gaan we proberen te imiteren hoe Guardiola daar heeft lopen schuiven. Dus kunnen mensen allemaal bekijken op VE Pro.
En degene die morgen VE ZSM doen, gaan die een leuke VE ZSM maken, denk je?
Ik neem aan van wel, toch?
Gaat er wel vanuit, hè?
Ja.
Ja, genoeg te bespreken, denk ik.
Dat denk ik ook, ja. En misschien wel de ZSM nadat de Nederlandse ploeg een Europese finale heeft gehaald. Dus dat heeft alle ingrediënten om een bijzondere ZSM te worden.
Zeker, Pieter. Mag ik jou bedanken voor deze ochtend?
Zeker, graag gedaan.
Wij zitten hier in het grote kantoorpand van VI.
Helemaal uitgestorven.
En wij zitten hier gewoon dit op te nemen.
Het leek alsof de wereld is vergaan. Wij zijn overgebleven. Dus dat is op zich een prettig idee.
Ja, en voor de mensen die luisteren op Spotify, omdat wij hier zitten, geef even 5 sterren aan VIZSM.
Precies.
En voor de mensen die kijken op YouTube,
subscribe.
Ja, kijken is liken en vergeet natuurlijk niet te abonneren op het YouTube kanaal.
Precies.
En koop die kampioenspecial van Feyenoord, wordt gelijk even lid van VI Pro.
Nou, dit is niet veel reclame in ieder geval.
En wij van WC Eend adviseren WC Eend.
Precies. Tot ZSM.
Tot ZSM.